De psalm van morgen zegt loflied op de grootheid en goedheid van de Heer. Daar richten we ons op. Een loflied op de grootheid en de goedheid van de Heer. En de psalm begint met, mijn God en koning, ik zal u roemen. Uw naam loven voor eeuwig en altijd. Iedere dag zal ik loven. En uw naam prijzen voor eeuwig en altijd. Kom nog een paar keer terug. De Heer is groot en zeer te prijzen. Zijn grootheid is niet te doorgronden. Generatie op generatie zal uw werken roemen. Zij zullen uw machtige daden verkondigen. Ik wil je een paar dingen over deze psalm deze morgen vertellen. Er is een rabbi. Die zegt, Rabbi Elazar, die zei in de naam van Rabbi Avina, wie psalm 145 elke dag 3 keer hardop opzegt, heeft de zekerheid dat hij deel heeft aan een komende wereld. Als je deze psalm, niet met alleen met moeten natuurlijk, maar met je ziel, 3 keer per dag hardop opzegt, zingt met je ziel, dan ga je iets proeven, iets zien nu al, van die komende wereld, die nu al gevormd wordt. Het nieuwe, het veranderde, het meer van Gods grootheid zien en vasthouden, het bezingen van Hem en daarin ook bezingen, zal je straks horen wat hij doet voor mensen. Maar het start met het verheerlijken en het grootmaken van de Heer. En ik heb gedacht, ik ga maar dat niet 3 keer hardop doen, want dan verlies ik heel veel tijd. Maar ik zeg je wel, ga het eens 1 keer per dag proberen. En zien hardop wat die woorden doen. 21 versen lang, dan weet je het. Psalm 145 is tevens een psalm van A tot Z. De Hebreeuwse letters allemaal gebruikt. David heeft al die letters nodig om de grootheid en de goedheid van de Heer te prijzen. En dat ook nog eens in de generaties op generaties. Is dat niet prachtig? En dan staat er zo mooi. Genadig en barmhartig is de Heer. Geduldig. En groot van goedertierenheid. De Heer is geduldig met jou en mij. De Heer is voor allen goed. Zijn barmhartigheden rust op al zijn werken. Uw koninkrijk is een koninkrijk van alle eeuwen. Uw heerschappij omvat alle generaties. Kom zing dan voor de Heer. Met je ziel voor eeuwig. En prijs hem om zijn trouw en zijn trouw aan de generaties. Ik begon de zangdienst met leer groot over God te denken. En ga God in die grootheid en goedheid zien. En zoals ik al een paar keer heb gezegd, is Job wel mijn voorbeeld en lees ik veel over hem. En weet je hoe er een keer komt in zijn lot? Zijn stelligheid over zijn eigen gelijk is verdwenen. De reden voor zijn ommekeer is verrassend. Het is niet luisteren naar Gods lange betoog, niet luisteren naar zijn vrienden, maar door God te zien in zijn grootheid. Dan verandert Jobs houding in zijn ziel. Hij zoekt niet langer een rationele verklaring voor het lijden, maar laat zich overweldigen door Gods nabijheid en grootheid. Wat een geheim. Wat een geheim. Wat nog verder open mag gaan komen in ons leven. En dat is mijn gebed, in elk geval voor mezelf. En ik hoop dat je dat ook voor jezelf bidt. Hij komt straks nog een keer terug. Laat je overweldigen door wie God is. Laat dat overweldigend zijn in plaats van de harde stormen en de harde andere stemmen. Zijn nabijheid en grootheid. zijn genoeg voor ons. God is niet beperkt. Wij zijn soms nog beperkt. En dat is zo. En de psalm gaat dan vertellen wat God allemaal doet. En daar ga je zoiets over horen. En ik lees het stukje voor. En besef wie God is. Dat hij dat al aan je gedaan heeft in momenten. En dat hij dat ook nu wil doen. In mijn ziel en in jouw ziel. De Heer ondersteunt allen die vallen. Hij richt alle gebogenen op. De ogen van allen wachten op u. U geeft uw voedsel op uw tijd. Op uw tijd. U doet uw handen open en verzadigt met overvloed alles wat leeft naar uw welbehagen. Ja, de Heer is rechtvaardig in al zijn wegen, goede tieren in al zijn werken. Weet je, de Heer is allen nabij die hem aanroepen. Allen die hem aanroepen in waarheid. Hij vervult het verlangen voor wie vrezen. En weet je, hij hoort hun hulpgeroep. En hij verlost. De Heer bewaart allen die hem lief hebben. Maar alle goddelozen vaagt hij weg. Wie is dan als onze God? En wie is als hij? En wie komt aanbidding toe? En Heer, dan treedt u ons vanmorgen in uw Zoon helend tegemoet. In het laatste stukje wat ik voorlas uit de psalm, hoorde je wat de Heer doet aan mensen, voor jou en voor mij. Toen en nu, vanuit het grootste denken, het lofprijzen en aanbidden tot God. En toen dacht ik, hoe ga ik dat dan nou praktisch maken? Want dat vind ik soms wel, dat ik denk, hoe ga ik die teksten praktisch bij het hart leggen? Of bij het hart brengen? Want dat is waar ik zo van hou. En ik denk ook dat ik daar geroepen toe ben. En toen moest ik als vanzelf denken aan Jezus. Hij las de psalmen, leefde uit de psalmen. En zegt, wie mij ziet, ziet de Vader. En daarom denk ik dat hij bij alles wat hij deed, bepaalde psalmregels in praktijk bracht. In vrijmoedigheid, in hoe de Geest het ingaf. En zo kijken we vanmorgen naar twee verhalen, waar je een aantal dezelfde elementen gaat zien terugkomen hoe de Heer werkt. En dan beginnen we bij die eerste tekst. Hij richt alle gebogenen op. Vanmorgen wil hij het gebogene, het kromme, in ons oprichten. Geloof je dat dat mogelijk is? Als Abraham? We gaan met elkaar naar de synagoge. Het is zomaar een sabbatsdag. En Jezus is in de synagoge. Jezus is aan het onderwijzen. Dat is hij gewoon te doen. Ja, hij staat een beetje laag. Die komt zo nog hoor. Hij is aan het onderwijzen. Een leer met gezag. En mensen hangen echt aan zijn lippen. Want hij heeft een nieuw geluid. Een geestesgeluid. Anders dan de wetten van de farizeeërs. En die sabbatsochtend is er ook een vrouw. Een vrouw zonder naam. Ze wordt wakker. De kromming in haar rug doet zeer, al 18 jaar lang. En weet je wat de kromming ook bewerkt? Dat ze helemaal gebogen leeft. Dus zij ziet alleen de grond. Zij ziet geen gezichten. Zij ziet niet vooruit. En wat gebeurt er, en dat weet Lucas heel goed, als dat gebeurt in je lichaam, dan wordt de zuurstof weggenomen uit je longen. En die wordt ook beperkt. Dus de ademruimte, de leefruimte is letterlijk en figuurlijk beperkt aan zuurstof. Maar één ding staat vast. Zij gaat naar de synagoge. Dat laat zij als vrouw zich niet afnemen. En dat blijft. Ze is trouw aan God. Denk je dat het altijd makkelijk is? Een kromme rug? Mensen die haar misschien wel de kromme noemen? Als ze binnenkomt? Nee, het is niet altijd makkelijk. Zoals onze beperking of krommingen ook niet altijd makkelijk zijn in ons leven. Geen arts kon haar genezen. En soms denkt ze misschien wel, hoe lang nog? Maar vandaag heeft ze nieuwe moed. Ze heeft nieuwe moed gevat. Weet je waarom? Ze heeft gehoord over Jezus. En weet je wat zij hoopt? Ze hoopt dat deze dag hij haar synagoge, haar kerk bezoekt. Want weet je wat hij heeft gedaan? Hij heeft een lamme laten lopen. Een vrouw die bloed vloeit, daar stopte het bloed vloeien bij het aanraken alleen al van zijn kleed. En een verschrompelde hand is al hersteld. Zou iets onmogelijk zijn voor deze vrouw? Zou God iets mogelijks kunnen doen vandaag? Zie haar lopen, gebogen naar de synagoge. Misschien af en toe stoppen door te weinig adem, maar ze gaat. Want ze is helemaal krom en die tekst zie je. Want de arts, Lucas, beschrijft het zo. En zie daar een vrouw met een geestesadem die haar ziek maakt. 18 jaar lang, ze is krom gebogen geweest, geheel en al niet bij machten zich te strekken. Dat is bijna niet voor te stellen letterlijk in je lichaam, hè? Geen mogelijkheid om zich te strekken. 18 jaar lang. Terug naar de synagoge. Jezus is er. En de vrouw hoort ook zijn stem. En ze heeft moed. Ze denkt, zou dit Jezus zijn? Ze kan hem niet zien, hè? Ze kijkt naar de grond. Ze hoort een nieuw geluid. Een nieuwe leer met gezag. Met ontferming en met liefde bewogen onder mensen. En ergens glimt er hoop in haar. En opeens stopt de spreker met spreken. Jezus ziet de vrouw, staat er. Maar zij merkt dat niet op, want zij kijkt naar de grond. En weet je wat hij doet? Hij onderbreekt zijn onderwijzing. Dat is toch prachtig? Hoe zou dat hier zijn als de liturgie in de war geschopt wordt? Ja, dat heb ik me voorgesteld. De beamer hoeft niet aan, de tv gaat een andere kant op en volgt iemand niet meer. Nee, Jezus schopt het gewoon in de war. Hij ziet een vrouw in nood. En als hij iemand in nood ziet, dan gaat hij handelen. Er is iets belangrijkers. Deze vrouw moet verlost worden. Deze vrouw mag de adem van het leven weer terugkrijgen, wat nu ontnomen wordt in lichaam en ziel. In zijn hart komt ontferming. Maar ik geloof ook een felle kracht in zich, want hij ziet een geest. Een geestesadem die de vrouw ziek houdt. En die is niet van God. Dat is niet de geest waarin hij werkt. Dat is die tegenstander die hij kent. Dit is een synagoge hier. Jezus is hier vanmorgen, geloof je dat? Hij is hier in ons midden. En hij ziet ons hart. Onze ziel. Ons lichaam, onze beperking, onze ziekte, onze kromming. Hij ziet een geest werken die krachteloos maakt. Een felle kracht. Ik zit even te denken, want ik ben een stukje overgeslagen, sorry. Ik ga die kracht nog even uitleggen. Want voor ziek staat een woord wat je kan vertalen met krachteloos. Met gebrek aan kracht of zwak. Krachteloos in je lichaam of in je geest. En dat kan je soms merken dat dat werkt, die geest. Krachteloos in je besluiten. Krachteloos in het lichaam wat ontnomen wordt aan ruimte of geest. En toen zei ik, we gaan hem naar onszelf trekken. Jezus ziet jou en mij. Waar er een geestesadem ziek maakt. Beperkt maakt, zwak maakt, waar een geestesadem de adem van het echte leven met Heer wil ontnemen. waar een andere geestesadem je krom wil laten denken over jezelf, over de gemeente, over Gods plan. Een geestesadem die wil organiseren in plaats van geest Gods wil laten werken. Een geestesadem die zich heel erg goed aan de wetten en regels houdt. Maar Jezus houdt zich soms niet aan wetten en regels. Hij gaat er bovenuit. Het is niet zo dat alles kan. Een andere geestesadem die je soms in een splagaat drijft. En die eigenlijk mensen uit elkaar wil drijven. Daar is die geestesadem van de vijand mee bezig. En dat maakt krachteloos. Ademtekort. En zeg me niet dat je niets hiervan herkent. Want dat geloof ik niet. Ik herken momenten van krachteloosheid. Van zwakheid. Van krommingen in mijn gedachten als er dingen gebeuren. Ik herken ze. En Jezus ziet het. En hij herkent het in jou en mij. En weet je wat hij doet? Hij roept de vrouw bij zich. De vrouw die niet kan zien hem, roept hij bij zich. Kom, kom. En weet je wat hij niet doet? Hij vraagt niet, hoe ben je zo ziek geworden? En hoe lang ben je al ziek? En heb je al second opinion gehaald? En hou je het nog vol? En ik blijf voor je bidden hoor, het komt goed. Ja, het zijn allemaal menselijke reacties die ik ook ken. Maar Jezus doet dat niet. Maar wat hij wel doet, is dat hij spreekt. En weet je wat hij zegt? Vrouw, u bent verlost van uw ziekte. Een paar woorden. Meer woorden heeft Jezus niet nodig. We hebben soms hele gebeden nodig. Een paar woorden in de hemel. Vrouw, u bent verlost van uw ziekte. Hij maakt haar los van de krachteloosheid, van wat zwak maakt, van die geestesadem die het leven ontneemt en nog steeds wil ontnemen. U bent verlost van die ziekte. En op die woorden moet die geest gaan wijken. Maar er is niet alleen een woord wat hij spreekt. Hij doet nog iets. Woord en geest werken samen. Die staat er niet op, sorry. Woord en geest werken samen. En weet je wat hij doet? Je kent het misschien wel. Hij loopt naar haar toe. En hij legt zijn handen op haar. Zijn handen. Beeld van geest Gods. Legt hij op haar. Er gaat kracht uit van zijn handen. Geestkracht. En die vrouw voelt dat, dat geloof ik. Die merkt dat. Er staat zelfs, zij wordt meteen opgericht. De handen gaan op haar en zij wordt opgericht. Wauw, dat willen we toch? Heer, nog meer van die handen op u. U zegt alleen maar kom. En we moeten ook wel komen, niet blijven zitten. En dan wil hij je de handen opleggen en een woord spreken wat verlost, wat bevrijdt en wat redt. Handen van ademruimte, handen van verlossing. Die handen van de Heer werkten toen zo en werkt nog zo vanuit hem naar jou toe in een innerlijke relatie met hem. De vrouw voelt krachtstromen, zei ik al, en ze wordt losgemaakt. Het kromme wordt recht en elke wervel wordt sterk. En ze staat weer rechtop. Wat zal ze genoten hebben van wat ze ziet? Alles kan ze weer zien. Ze kan de hemel weer zien. De blauwe lucht, de vogels, de vlinders. Alles kan zij weer zien. Wat een ademruimte geeft dat. Na 18 jaar, hè? 18 jaar gewacht. Dus als je nu al een maandje wacht of een jaartje. Dit was 18 jaar. En ze ziet Jezus in de ogen. Ze ziet hem voor zich. En weet je wat ze doet? Ze verheerlijkt God met alles wat in haar is. Ze zegt niet, ik ben verlost. Kijk eens, de Heer heeft dit voor mij gedaan en dat. Nee, ze brengt eer aan wie eer toekomt. En dat is toch prachtig. Dat mogen we nog meer gaan doen. Verheerlijk je God voor wat hij doet. En prijs de Heer en praat er niet te veel over. De Heer prijs en zijn groots denken, dat doet zoveel meer. De Heer roept mij nu. Hij zegt kom. En ik kom. En hij zegt ik leg je mijn handen op. Je mag het voelen. Je mag het merken. Mijn geest. Die wil je geestkracht geven. die wil wat krom is recht maken. Die wil wat tegen zit omhoog heffen. En je omhoog richten op dit moment, in jouw situatie. Die kracht zit in Gods geest en in Jezus' handen als hij ze oplegt. En hij doet dat vanmorgen als jij je durft over te geven. Als jij het durft te geloven, bij hem is niets onmogelijk. Want dat is nodig. Niet blijven denken, niet redeneren. Loslaten bij hem. En hij zegt, vrouw, man, je bent verlost van je ziekte. Je bent verlost van je ziekte. En verheerlijk dan die grote God. Verheerlijk hem daarom. De vrouw staat rechtop inmiddels. En ze ziet een man komen. Een andere man. Hoofd van de kerk. En weet je wat ze ziet? Hij is boos. Hij is in verwarring en verontwaardigd. Ja, er is een wet van God, hè? Die zevende dag is een rustdag. En mag je vooral niet werken. En het hoofd is daar verantwoordelijk voor. Dus dat moet hij. Ja, die wet moet hij houden. En daar moet hij wat van zeggen. Vindt hij. Hij ziet niet wat Jezus doet. Hij is boos om een wet. Wet is. En weet je wat hij dan zegt? Er zijn 6 dagen waarop je mag werken. Kom dan daarop en laat u genezen. Wat doet het in die vrouw? Zou ze zich even schuldig voelen? Ik heb me niet aan de regels gehouden. Geen idee. Maar weet je, Jezus reageert alle minuut. En hij zegt 1 woord, huichelaar. Huichelaar. Toneelspeler. Hypocriet kan je het mee vertalen. Weet je wat dat is, een fariseer? Een hypocriet. Wettisch toepassen. En 1 waarschuwing. Iemand heeft dat 1 keer gezegd. In elk huis huist wel eens een fariseer. Dus laat hem niet aan je voorbij gaan. Want dat wil de duivel wel. In elk huis huist wel eens een fariseer. Wettisch toepassen. Volle evangeliewetten kunnen we zelfs wettisch toepassen dat de geest eruit gaat. Het is echt zo. Ik merk het in mijn leven. Jij misschien niet, maar ik wel. Dan gaat de geest eruit aan het leven als je het wettisch doet. De geest is nodig bij het woord. En dan kan Jezus dus wel eens tegen je zeggen, huichelaar, hypocriet. En wees daar dan niet bang voor, want de ommekeer is zo gemaakt, hè. Deze fariseeën die keert zich niet om. Over het algemeen doen ze dat niet. Maar ja, wij kunnen hem herkennen als een geest. En daar wil de Heer ons vrij van maken. En hij, Jezus onderwijst dan gelijk en hij legt het gewoon uit in een beeld. Zo is hij nu ook nog. Hij zegt, maakt niet ieder van u zijn ezel of os van de voederbak los en leidt hem weg om te drinken? En de vrouw hoort hem zeggen, moet je horen, zij hoort het, hè. En moet dan deze vrouw, die een dochter van Abraham is, die de Satan 18 jaar gebonden had, niet losgemaakt worden op deze dag? Van die band? Op deze Sabbatsdag? Huichelaar. Maar die vrouw hoort, vrouw van Abraham, dochter van Abraham, wat zal dat haar ziel genezen? Hoe lang moest Abraham wachten op de belofte? Ook lang. En hij hield die belofte voor ogen. Is er iets te wonderlijk voor God? En de vrouw heeft ervaren. De vrouw heeft ook geloofd in een belofte. Er staat nergens geschreven, maar ik geloof het heilig. Zij heeft geloofd in een belofte van herstel. En dat is nu geschied, op deze dag. Dochter van Abraham, zoon van Abraham, ben jij dat? Wil je dat meer en meer worden? Met fouten. Met missers, want dat ging net zo goed, dat weten we. Soms hou je het niet vol, maar dit blijft achter. De verwachting van de belofte van God. Leven Gods, wat de ruimte krijgt in ons leven. En daarin is alles mogelijk bij hem. Niets is onmogelijk. Voor wie gelooft in God? We zijn stil en we luisteren naar muziek. En daarna zullen we 2 nummers zingen en de zangers mogen blijven zitten. O Heer, want bent u groot en zo dichtbij in dit verhaal. U wilt naar ons toekomen. Nee, u zegt kom. Kom naar mij. Met je kromming, met je ziekte, met je beperking, met het krommen in de gedachtes of met nog het wettische. Zeg kom bij mij. Ik ben er. En ik leg je de handen op. En ik zeg je, ik bevrijd, ik verlos, ik genees. En ik zie geesten die tegenwerken, geesten die dit niet moeten. Maar ik ben de overwinnaar. Ik kan verlossen en bevrijden, tot in het diepst van de ziel. Bij mij is niets onmogelijk. Houd dat vast deze week. Amen. Mag je gaan zitten? Want ja, als ik iets zeg, moet ik het soms ook maar gewoon doen. De liturgie op de schop. Dat tweede verhaal hou je te goed. Dit was genoeg. Het voelt als genoeg. En het tweede verhaal is zo mooi dat ik hem niet wil afraffelen. Dat is zonde van al die gedachten en alles wat de Heer daarin geeft. Dus ik beloof je nog een verhaal vanuit Psalm 145. En dat we nu nog even heerlijk gaan lofprijzen. Want wat deed die vrouw? Als eerste, zij verheerlijkte God. Zij aanbad God en gaf ere aan wie ere toekomt.